Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 72 het eerste vers. Psalm 72 vers 1. Geef Heere de Koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Het eerste van 72. Lezing voor deze middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En daarna zingen wij Psalm 2, het vierde vers. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn één geboren. En wat er verder volgt. En daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Johannes 1 vers 1 tot en met 18 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 2 vers 4 en doen daarna belijdenis des geloofs.
In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, noch uit de wil des vleesjes, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, wij gaan verder lezen in ons leerboek, de Heidelbergse Catechismus. En aan de beurt van behandeling is zondag 13. En dan alleen vraag en antwoord 33. Dat gegrond is ook op het gedeelte dat we samen hebben gelezen uit Johannes 1. Zondag 13, vraag en antwoord 33 van de Heidelbergse Catechismus. En daar wordt gevraagd: waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Eeuwige en almachtige God, u bent het die in uw voorzienigheid het leven ons nog gegeven en gelaten hebt, zodat wij deze prachtige voorjaarsdag mogen beleven. En dat is niet vanzelfsprekend, Heere, want wij hebben om ons heen gehoord, ook in de nabije omgeving van mensen, ook van jonge mensen, die zo heel plotseling, zo ongedacht en onverwacht uit het leven werden weggerukt. Hoe hier in de omgeving twee jonge vrouwen bij een ongeluk betrokken waren in Alblasserdam, 18 en 19 jaar oud, en het werd voor hen ineens eeuwigheid. En kort daarna, door moordenaarsgeweld, kwamen er in diezelfde plaats ook nog twee jonge mensen om het leven. En anderen raakten gewond. Zo onverwacht. Dat hadden deze mensen aan het begin van de dag niet kunnen denken. Maar het was hun sterfdag. En nu mogen wij er nog zijn, Heere. En u geeft ons nog het heden der genade. En dat is niet omdat wij beter zijn of omdat wij anders zijn. Of omdat die mensen slechter waren. Maar onze tijden zijn in uw hand. Niet in onze hand. Dat kunnen wij wel eens denken. Zeker als we jong en gezond zijn. Maar ook dan geldt, er is maar één schrede tussen ons en de dood. En Heere, wij bidden u daarom of dat u deze ernstige roepstemmen, die soms ook doorklinkt tot in onze gezinnen toe, omdat er banden zijn met de meisjes die verongelukt zijn op enige wijze, omdat het zo dichtbij in de buurt is, Heere, dat uw roepstemmen geheiligd mogen worden. En dan bidden we u allereerst, Heere, voor de naasten van diegenen die om het leven gekomen zijn, door het ongeluk of door de schietpartij. Heere, geef dat te midden van alle rouw, te midden van de schok die er is, te midden van het grote verdriet dat er gekomen is, dat het oog van de rouwenden op u, de Heere, geslagen mag zijn of worden. Want daar alleen kan de ware troost vandaan komen. Mensen zijn moeilijke vertroosters. Maar u kunt troosten meer dan een moeder of vader dat kan. En we bidden u, Heere, wilt u de familie kracht geven om deze grote verliezen te kunnen dragen? Wilt u daarin dat gezin in de gezinnen toch ook de roepstem zo heiligen dat Ze mogen leren om te sterven voordat het sterven wordt. Dat het tot bekering mag zijn, tot verandering, tot stilzetting van het leven. En als er dan de komende week de begrafenissen zullen zijn, wilt u dan helpen en meegaan en uw genade bewijzen? Ook aan degenen die dan het woord hebben te voeren, laat uw woord aan hen mogen opengaan en laat dat de kracht mogen zijn waaruit zij mogen putten. En laat uw genade hen genoeg mogen zijn en we bidden u dat ook voor ons en onze jonge mensen die ervan gehoord hebben, die wellicht ook bekend zijn geweest met hen die verongelukt zijn, Heere, dat ook hier de klem gevoeld zal worden van de eindigheid van het leven, ook als je nog maar 18 of 19 jaar bent. Zo in één ogenblik weggerukt uit de tijd en te moeten verschijnen voor u, de heilige God. En als we nou sterven zoals we geboren zijn, Heere, dan zegt uw woord dat het dan vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. Omdat wij van nature kinderen des torens zijn, die in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En als het daar dan vanmiddag over gaat, Heren, over de aanneming tot kinderen. Als daar iets over gezegd wordt, Heer, laat het dan voor ons allen duidelijk mogen zijn hoe noodzakelijk het is dat wij van staat veranderen. Dat we uit die duisternis tot uw licht gebracht worden. Dat we van een kind des duivels tot een kind Gods gemaakt worden. En dat kan alleen, Heren, als u met de wederbarende werking van uw geest in onze harten werkt. En dat u gebruik maakt van het woord, opdat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, leven zullen. Dat bidden we u niet alleen voor de jonge mensen en voor de kinderen, maar ook voor de ouderen. Heren, wilt u ons leren om de dood te schrijven op alles wat van ons is en het leven buiten onszelf te zoeken in u. Want zo zegt het catechismus ook op grond van het woord, dat kan alleen uit genade en om zijnentwil, om de verdiensten van Christus wil. En Heren, als we daar dan ook enige kennis aan hebben, aan die genade, geef dan dat die genade meerder mag worden. Dat de kennis van de Heer Jezus Christus vermeerderd mag worden. Want u kent ze ook, Heren, de bekommerden in ons midden, die niet alleen bekommerd zijn om hun zonden, maar ook om hun kindschap. Nog zo vaak met de vraag lopen, mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom of ach ben ik het niet? Hoe vaak willen we onze staat uit de heiligmaking opmaken of wat we daarvoor houden? En zoeken we het toch weer heimelijk in onszelf om onzentwil? En Heren, dan schiet ook echt alles tekort. Dan is het nooit genoeg, nooit te lang, nooit te diep, nooit te zwaar. Dan leven we nog uit dat gebroken werkverbond. En dan zullen we nooit komen tot die verzekerdheid waarmee de apostel kon zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Heren, geef ons dan zo die lessen, ook vanuit de catechismus die nodig zijn, om te kunnen doen wat we zojuist gelezen hebben. Dat wij hem zullen aannemen die ons in het woord wordt gepredikt, want zoveel in hem aangenomen hebben, zo zegt uw woord, die hebt u macht gegeven, bevoegdheid om kinderen Gods genaamd te worden. Omdat die geest met onze geest zal getuigen dat we kinderen Gods zijn. En al is dat een aangevochten zaak, Heren, en al leven uw kinderen zo vaak als bedelaars, en al vertonen ze nog zo vaak de trekken van die vader de duivel, maar dat de genade van de Heer Jezus Christus en de verdiensten die hij aan het kruis heeft volbracht voor hen de grond mag zijn waarop ze steunen mogen. Heren, we bidden u, wil uw genade zo in onze gemeente verheerlijken, onder jong en oud, klein en groot. En wilt u uw koninkrijk doen uitbreiden over het rond der aarde. We bidden u, Heren, voor de kerk die in de verdrukking leeft, voor hen die vervolgd worden, niet alleen heel ver weg in Noord-Korea of in Soedan, Maar de vervolging kan op een bepaalde manier ook dichterbij komen. We denken in het bijzonder ook aan de Duitse prediker Latzel, die ook de komende week weer voor de rechter zal komen vanwege uitspraken die hij op grond van uw woord heeft gedaan. Heren, de ruimte om dat in alle vrijheid te kunnen doen wordt minder. En de overheid lijkt te gaan willen gaan regeren over de prediking. Heren, wilt u geven dat we in de vrijheid mogen blijven om uw woord na te spreken en dat onverkort. En wilt u de prediker dan helpen om ook standvastig te zijn. En geven, heren, dat hij oprecht als de duiven en voorzichtig als de slangen zijn woord mag doen ook in de rechtszaal. Wilt u hem helpen en ondersteunen, heren. En geef zo dat er een overwinning mag komen voor uw koninkrijk. En voor het woord van uw koninkrijk. Heer, wij bidden u voor uw kerk die ook in oorlog leeft, ook binnen de landen van Oekraïne en Rusland, die op die manier ook tegenstand en moeite ondervinden. Wilt u daar zijn, heren, te midden van al dat oorlogsgeweld, niet alleen met de kerk, maar ook met allen die daar leven. Heren, wilt u daar spreken en daar handelen, zodat daar een einde mag komen aan de oorlog. En dat uw koninkrijk van vrede en van gerechtigheid mag doorbreken. Wilt u over deze hele wereld nabij zijn dan met allen die het moeilijk hebben, door oorlogen of door terreur, door natuurgeweld, door hongersnoden. Heren, ontfermt u zich over deze arme en oude wereld die ook in het boze ligt. En wilt u daarom ook de oorzaak van al die honger en kommer, de zonde, ons bekendmaken. De heidenen leren dat ze mensen zijn. Kinderen van Adam. En daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Laat uw kerk dan daar te midden van een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Heren, wij bidden u voor onze overheden. Voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Die verantwoordelijkheden dragen op plaatselijk, provinciaal of landelijk niveau, maar ook in Europees en mondiaal verband, die zulke verantwoordelijkheden hebben, Heer, als het gaat om de wereldvrede en de wereldeconomie. Geef verstand, geef wijsheid, maar bovenal, Heer, laat uw woord toch ook daar mogen klinken. En geef allen die daar een plekje hebben gekregen ook de gelegenheid en de vrijmoedigheid om dat woord te mogen laten spreken. Zie zo op ons allen in gunst van boven, Heren. Help ons in spreken en in luisteren. Bewaar ons ook voor de boze en voor de zonde. Die zonde niet alleen buiten ons, maar ook in ons. Die boze die niet alleen in de wereld werkt, maar ook in de kerk. En wilt u ons onder beslag leggen van uw heilig woord. En dat uit genade en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 87, vers 2, 3 en 4. Psalm 87, vers 2. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Het derde, de Filistijn, de Tyriër, de Moren, zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol, waar hij de volken schrijft, hen tellen, als in Israël ingelijfd, en doen de naam van Sions kinderen dragen. 2, 3 en 4 van Psalm 87, terwijl u weer gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 89, het 12e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren. Dat is het 12e van Psalm 89, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, je kunt op twee manieren een kind van iemand zijn. Wij hebben allemaal als mensen een eigen vader en moeder. Hopelijk heb je nog een vader en moeder, maar er zijn er natuurlijk ook veel, zeker als je ouder wordt, die geen vader en moeder meer hebben, die overleden zijn. Maar we hebben allemaal een vader en een moeder, daar worden we uit geboren. Onze biologische ouders, zo worden ze genoemd. Wij zijn natuurlijke kinderen van onze biologische ouders. Dat is soms ook te zien, doordat wij op onze vader of onze moeder lijken, uiterlijk, in ons karakter, in ons gedrag. Dat wij natuurlijke kinderen, biologische kinderen zijn van onze biologische ouders. Maar nu zijn er ook kinderen, mensen, ook hier in de kerk wel, die wel natuurlijke ouders hadden, maar op jonge leeftijd zijn die gestorven. En die kinderen die zijn geadopteerd. Ze zijn ergens anders geboren, in Thailand of in Afrika. En mensen hier uit Barendrecht die hebben zo'n jongen of zo'n meisje daar opgehaald. En hebben ze aangenomen, hebben ze geadopteerd. En dat zijn dan de nieuwe ouders geworden van dat aangenomen van dat geadopteerde kind. En dat geadopteerde kind dat krijgt de naam van zijn vader en moeder. Hij gaat wonen in het huis van die nieuwe vader en moeder. En zo wordt hij aangenomen. Nou, en dat is nou in de catechismus ook aan de orde in wat wij gelezen hebben in zondag 13. Daar wordt ook gesproken over de natuurlijke zoon van God. En over aangenomen kinderen van God. Er is één natuurlijke zoon van God, die van hetzelfde wezen als God is, en dat is de Heer Jezus Christus. Maar er zijn ook kinderen die aangenomen zijn, die geadopteerd zijn. En dat wordt hier bedoeld. Als die vraag gesteld wordt, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Het gaat dus over Gods enig geboren zoon. Naar aanleiding van de 12 artikelen die we met elkaar aan het lezen zijn vanuit de catechismus. En dan wil ik met twee gedachten daarover met u nadenken. Allereerst letten wij op de goddelijke natuur. Dan gaat het over de Heer Jezus Christus. Dat hij dezelfde natuur heeft, hetzelfde wezen heeft. Hij is God uit God. Hij is de natuurlijke zoon van God, dus de goddelijke natuur. En ten tweede, de goddelijke genade. En dan gaat het over die tweede categorie, namelijk dat er mensen zijn die aangenomen worden, geadopteerd, uit genade een kind van God worden. Dus Gods enige geboren zoon, dat is het thema. De goddelijke natuur en de goddelijke genade. Met die vraag werpt dus de catechismus een soort van moeilijkheid op. Althans, als het gaat over de terminologie. Hoe kan het nou zijn dat er sprake is van een enig geboren zoon van God? Dat er dus maar één zoon van God is, één kind van God. Terwijl wij, zo zegt de bekeerde opsteller van de catechismus, zo laat hij Gods kerk spreken, wij zijn toch ook Gods kinderen? Hoe moeten we dat nou verstaan? En dan wordt er gewezen dus op de Heer Jezus Christus, die als enige zoon van God is. De enige, dat wil dan zeggen de unieke zoon van God. Er zijn nog ook andere zonen en dochters van God, kinderen van God, maar die zijn aangenomen, geadopteerd. Maar er is maar één natuurlijke zoon van God en daarom is hij enig. De unieke zoon van God, zo moeten we dat lezen. Want hij is, en dat zeggen onze belijdenissen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Deze zoon van God, de Heer Jezus Christus, is schepper. Zo hebben we dat ook gelezen uit Johannes 1. Daar wordt het woord logos gebruikt. Het woord was bij God, de logos was bij God. En het woord was God, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en er is geen ding dat gemaakt is buiten hem om. Dus ook de zoon van God was schepper. Want de logos, het woord van God, dat is hetzelfde als de zoon van God. Want dat woord heeft onder ons gewoond, zo zegt Johannes. Dus de zoon van God is schepper. Terwijl de andere kinderen van God schepselen zijn. Deze zoon van God is heilig. Terwijl de andere kinderen van God in zichzelf onheilig zijn en blijven. Dat wordt hier onderstreept. En dat is in de kerkgeschiedenis ook altijd onderstreept geworden. Daar zijn theologen eeuwenlang naar op zoek geweest om dat te formuleren. Daar hebben de profeten vanaf de oude dag al naar getast. Naar die wonderlijke tweeënheid van God en mens in één persoon. De Heer Jezus Christus, waarachtig en rechtvaardig mens, maar ook waarachtig en eeuwig God. Hij is de enige, de unieke, eeuwige Zoon van God. Toen hij in de kribbe van Bethlehem neergelegd werd, toen werd de eeuwige Zoon van God mens. Ook in de tijd van het Oude Testament was hij al Zoon van God. Was er al die tweede persoon in het goddelijke wezen. En daaraan verbonden is, gemeente, dat deze natuurlijke Zoon van God dus van hetzelfde wezen is als de Vader. Hij is uit de Vader gegenereerd. Zo zegt een andere belijdenis. In een eeuwige generatie, geboorte. En dan lopen we tegen een groot mysterie aan, gemeente. En ik gebruik nu ook woorden waarvan ik de betekenis totaal niet begrijp. Dat de Zoon van God gegenereerd is, voortgekomen is, van eeuwigheid af uit God de Vader. Dat is nou niet maar een filosofisch gedachtenspinsel. Want ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn, misschien ook jonge mensen, die denken van nou, daar snap ik niks van. En je gedachten gaan alweer dwalen, want waar die dominee het over heeft, ik weet het niet. Nou, eerlijk jonge mensen, ik weet eigenlijk ook niet waar ik het over heb. Ik kan alleen maar de Bijbel naspreken. Maar ik kan het niet verklaren, ik kan het ook verder niet uitleggen. Ik heb geen voorbeelden om dat te verduidelijken. Ik kan alleen maar onderstrepen het grote belang dat we dit belijden. Dat er een enige, dat er een unieke zoon van God is. Een natuurlijke zoon van God. Die van hetzelfde wezen is als God de Vader. Zoals gezegd, daar hebben de theologen in de kerkgeschiedenis het fundamentele belang van ingezien. Daar hebben zij in antwoord op dwalingen belijdenissen voor geformuleerd. In 325, in Nicea was er een concilie bijeen. De geloofsbelijdenis van Nicea is daaruit voortgekomen, later nog in 381 aangescherpt door het concilie van Constantinopel. En ook in 451 was er een concilie in Chalcedon, dat nog eens onderstreept heeft dat Jezus Christus God uit God is. En dat God mens geworden is. In de Zoon van God. En daarop gegrond is de zaligheid. Valt dat weg, gemeente? Als we hier vraagtekens bij zetten. Als hier accolades omheen gezet worden. Dan is de verlossing weg. Die Jehova's getuigen bijvoorbeeld hebben in navolging van Arius, een van de eerste dwaalleraren in de vroege kerk, die zeggen, wel, Jezus Christus, dat was wel een nobel mens en hij is ook wel een voorbeeld. Maar hij is niet de Zoon van God, zoals hier staat. Niet de natuurlijke Zoon van God. Hij is geen God uit God. Nou, als die dwaalleraren gelijk zouden hebben, en dat hebben ze niet, gelukkig, maar als ze gelijk zouden hebben, gemeente, dan is de verlossing weg. Want dat zou gaan betekenen dat niet God naar de mens gekomen is, hè, want dat is toch zo in de menswording van Christus, dan wordt God mens. God daalt uit de hemel neer, hij wordt mens, hij is ons in alle dingen gelijk geworden. Maar als dat dus niet waar is, als Jezus Christus niet de natuurlijke Zoon van God is, dan moeten wij als mensen naar boven klimmen. Dan moet de mens God worden. Dan moeten wij door eigen werken, door eigen krachten de verlossing bewerken. En dat is een verloren zaak. Want ook al was Jezus Christus dan een nobel mens, en ook al was hij als prediker begaafd, en ook al was hij dan als persoon een voorbeeld voor een ieder, maar als hij geen God zou zijn, dan zou er niemand zalig worden. Want niemand kan de last van de toorn Gods over de zonde dragen dan alleen de natuurlijke zonen Gods. Die waarachtig God is geweest is en ook een waarachtig en een rechtvaardig mens. Daarin ligt het fundament en de garantie van de zaligheid. Dat alles nu volkomen volbracht is. En daarom staat er, gemeente, in elk levensboek van elk kind van God met gouden letters geschreven wat de catechismus, wat de geloofsbelijdenis beleidt. Dat de enige, hoe staat het er, dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zonen Gods is. En waarom is dat zo belangrijk, van fundamenteel belang? Nou, eigenlijk hetzelfde wat we bij zondag 6 hebben beleden, waarom hij rechtvaardig God moest zijn, om ons de gerechtigheid en het leven te geven. Als hij niet de eeuwige natuurlijke Zoon Gods zou zijn, en als hij niet als God verschenen was in het vlees, dan zou ik zelf de toren Gods over de zonde moeten dragen. En dat is, gemeente, een onmogelijkheid. Zelfs de mensen die het diep zijn ingeleid in dat eerste stuk der ellende, die langs een diepe ontdekkende weg wettisch geleid worden en diep ingeleid worden in hun verdorvenheid en in hun verlorenheid, die krijgen ze maar een druppeltje te proeven van die beker van de gramschap van God die de Heer Jezus Christus leeg moest drinken. En dat ene kleine druppeltje dat zo'n mens dan moet drinken, dat laat hem kermen. Mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Dat is het gevolg als we maar één klein druppeltje van die beker van de volle gramschap Gods gaan proeven. Maar geen mens is in staat om de volle last van de toren Gods te dragen. Dat kon alleen maar de natuurlijke zonen Gods. De mens Jezus Christus kon die last ook niet dragen. Hij was ons in alle dingen gelijk geworden. Een zwakke menselijke natuur. Een zwakke menselijke geest. Hij zou bezweken zijn onder die last. Als hij geen God had geweest. Als hij niet de natuurlijke zoon van God was geweest. En dat maakte het voor hem niet makkelijker. Om die lijdensbeker leeg te drinken. En om die zware weg te gaan. Nee, dat maakt het juist moeilijker. Want jongens en meisjes, als je nadenkt over het lijden van de Heer Jezus Christus. Over wat hij allemaal heeft moeten ervaren. Niet alleen lichamelijk, maar bovenal geestelijk. Dan zie je bijvoorbeeld in de Hof van Gethsemane wat dat met de mens Jezus doet. Dan is zijn bloeddruk zo hoog. Vanwege de angst en de hel. Vanwege de last van de toorn van God. Dan gaat zijn hartslag zo omhoog. Elk ander mens zou ter plaatse gestorven zijn. Dan scheurt de hartspier. Dan breken de aderen open door die hoge druk. Zo heeft de medicus wel eens uitgelegd. Hij ging bloed zweten. En elk mens zou ter plaatse zijn gestorven. Maar hij, omdat hij de natuurlijke zoon van God was, hij kon door. Die goddelijke kracht die hield hem overeind. En daarom was dat lijden voor de zoon van God, voor de Heer Jezus Christus, voor de mens Jezus, zo ontzaggelijk veel zwaarder dan alleen maar zijn lichamelijke lijden. En ieder kind van God, die krijgt iets, maar dan ook maar iets. Ik zei al net al een druppeltje van die beker van de gramschap Gods te proeven. Niet om daarmee iets verdienstelijks te beleven. Niet om daar wat mee te zijn of te worden. Niet als een kwaliteit, niet als een medaille die je op je borst kunt spelden. Maar alleen maar dat God je de rekening laat zien. Dit hebben uw zonden gedaan. Zo denk ik nou over de zonde. Hoe zwaar dat de Heer Jezus Christus heeft moeten lijden. Hoe God de zonde taxeert. Daar geeft hij in de overtuiging door zijn geest en door zijn woord een flauwe indruk van. Maar die flauwe indruk van hoe God over de zonde denkt, dat zien we in de psalmen weergegeven als een last van zonde en plagen niet te dragen die de schouders naar beneden drukt. En voor zo iemand die slechts een druppeltje van de gramschap Gods te proeven krijgt en die een indruk krijgt van die volle beker die Christus moest leegdrinken, die gaat verstaan hoe noodzakelijk het is dat Jezus Christus de eeuwige, de natuurlijke Zoon van God is, de unieke, enige Zoon van God, van hetzelfde wezen als God de Vader. En de catechismus die gaat van daaruit dus spreken over die goddelijke genade. Christus alleen is de eeuwige en natuurlijke Zoon van God, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. En daar wordt een wonder mee verwoord. Dat zie je eigenlijk ook al in de vraag die gesteld wordt. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En dat woordje toch, daar kunnen we wel een streepje onder zetten. Want dat is eigenlijk een woordje uit de lofzang die in stilheid tot God is. Toch, wij toch, toch ook kinderen Gods. Want dat was ik niet. Zo zegt iemand die hier aan het woord is. Uit mijzelf, en dan kunnen we weer even denken aan de prediking van vanochtend. Uit mijzelf, zo zegt de discipel, ben ik en blijf ik Simon Jonasson. Dat was hij in Johannes 1 en dat was hij ook in Johannes 21. De zoon van Jona. En die Jona, zo zei ik vanochtend, was de zoon van een andere vader. En zo kun je heel dat geslachtsregister doorgaan totdat je uiteindelijk terechtkomt bij Adam. Simon, de zoon van Adam. En Adam in het geslachtsregister staat dan wel geschreven. In het geslachtsregister van de Heer Jezus in Matthäus 1 staat dan wel geschreven de zoon van God. Hij was de beelddrager van God. In dat opzicht ook een kind Gods, maar gemeente, dat beeld dat is verloren gegaan. Dat is door de zondeval verbroken. Dat kindschap zijn wij kwijtgeraakt. En wij zijn wel kinderen, maar zo zegt ons oude doopformulier, wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, daarom kinderen des torens. En de Heer Jezus, die zegt het eigenlijk nog scherper. Die zegt tegen de vrome fariseeën, die doorgingen voor kinderen van God. En die zichzelf ook zo zagen. Kinderen van God, zegt de Heer Jezus, gij zijt uit uw vader de duivel. Dat is de staat waarin wij geboren worden. Buiten het koninkrijk God. Niet als een kind van God. Niet als een schaapje van de goede herder. Zoals vele mensen hun kinderen opvoeden. Maar als een kind des torens. Verloren. En de profeet Ezechiël, die schetst in het 16e hoofdstuk op een hele aangrijpende wijze de natuurstaat van de mens. Als hij dat voorbeeld noemt van een kind dat in overspel geboren wordt en dat weggedaan wordt. Zo deed men dat in dat oude oosten, in de landen rondom Israël. Niet in Israël zelf, maar wel in de landen rondom Israël. Zo'n kind dat werd weggeworpen. Neergelegd aan de kant van de weg, daar lag het in het geboortebloed ongewassen. Te huilen. Verloren. Ten dode opgeschreven. Maar zo zegt de Heer in Ezechiël 16. Als ik u voorbij ging, zag ik u vertreden in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. En zo gaat de Heere dan, wat wel genoemd wordt, in die eerste gang voorbij. Als hij mensen ziet liggen in hun verlorenheid, in hun natuurstaat, in hun doemwaardigheid. En wekt hij dode zondaren op uit die geestelijke doodstaat en zegt hij leef. Ja, leef. En dat is alleen uit genade. Daar had zo'n mens, zo'n dode zondaar geen recht op. Die was door eigen schuld verloren. Maar die grote ontfermer die kwam en wekt zo'n mens tot leven. En dan is er in Ezechiël 16 nog een tweede gang waar te nemen. Want de Heere zegt een paar versen later, als ik u nu voorbij ging, zo zag ik u en ziet uw tijd was de tijd der minne. En ik breide mijn vleugel uit over u. En ik bedekte u, uw naaktheid. Ja, ik zwoer en ik kwam met u in een verbond. Zo spreekt de Heere en gij werd de mijne. Dat wordt ook wel genoemd de tweede gang. En je ziet, gemeente, in dat voorbeeld in Ezechiël, dat er dus een Een toestand is dat een mens een kind van God wordt, dat hij het is. Als de Heere zegt leef. Maar nog niet in het bewustzijn. En daar is dan zo'n tweede gang voor nodig. Dat die geest gaat getuigen met onze geest. Dat we kinderen God zijn. He, dus je hebt een verschil als het gaat over dat aannemen tot kinderen. En als het gaat over de vraag wanneer ben ik nou een kind van God. Of wanneer weet ik het nou dat ik een kind van God mag zijn. Wanneer weet ik het nou wat hier staat. Dat ik uit genade tot kinderen, tot een kind ben aangenomen. Je kunt een kind van God zijn en dat gebeurt in de wedergeboorte. Als de Heere zegt leef. En de levendmaking. Dan wordt zo'n mens een kind van God. Maar hij heeft er het bewustzijn niet van. En net zoals in het natuurlijke leven. Als zo'n klein kindje geboren wordt. Dan is hij een kind van die ouders. Dat weet dat kind nog helemaal niet. Dat kan helemaal niks vertellen over zijn ouders. Hij weet niet hoe hij zijn handjes moet gebruiken. Hoe hij zijn voetjes moet gebruiken. Hij kan zijn oogjes nauwelijks open doen. Hij kan er nauwelijks wat door zien. Maar in die geboorte heeft hij alles wat hem tot kind maakt. Hij heeft een vader, hij heeft een moeder. Hij leeft. Hij vertoont alle kenmerken van een kind. Maar hij moet daarin toenemen. Hij moet bekendgemaakt worden met het feit dat hij of zij een kind is. En als het gaat over dat eerste gemeente, over dat moment wat Ezechiël beschrijft, dat iemand daar ligt in zijn geboortebloed en dat de Heere voorbij komt en dat hij zegt leef. En die wedergeboorte. En dat de Heere zich ontfermt over zo iemand en dat hij zo'n mens van dood levend wordt. Wanneer dat is, dat blijft in veel gevallen verborgen. Het uur van de wedergeboorte, dat blijft vaak een mysterie, zo zegt de Heer Jezus. Hij vergelijkt dat met de wind. De wind, je hoort wel zijn geluid, maar je weet niet waar die vandaan komt en je weet niet waar die naartoe gaat. Het uur van de wedergeboorte, dat blijft vaak bedekt. Spurgeon die zegt ergens, als je dat wil benoemen, als je dat wil aanwijzen, dan ben je vaak of te vroeg of te laat. Want wij mensen kijken dan misschien naar hele opzienbarende gebeurtenissen, naar opzienbarende ervaringen. Maar het zou best kunnen zijn dat die levendmaking er al eerder was. In het zuizen van een zachte stilte, zoals dat bij Elia een voorbeeld is. Heel onopgemerkt. Het kan zijn, gemeente, dat wij bepaalde dingen in ons leven, ervaringen, besef van zonde en schuld bijvoorbeeld, houden voor kenmerken van wedergeboorte die het niet per se hoeven te zijn. Dat is ook een gevaar als wij gaan zoeken naar een antwoord op de vraag, ben ik nou echt een kind van God? Ben ik nou wedergeboren? Dan liggen daar een aantal gevaren op de loer. Allereerst dus dat je gaat zoeken naar kenmerken van wedergeboorte waarvan je denkt dat het dat is. En dan zoek je vaak natuurlijk in die opzienbarende dingen. In een krachtdadige stilzetting bijvoorbeeld. Dat er iets heel krachtdadigs gebeurde in je leven. Een gebeurtenis waar je diep van onder de indruk was. Een bepaalde preek die indruk maakt. Zonder besef. En dat kan zo zijn dat dat werkingen van de Heilige Geest zijn. Maar we weten uit de Bijbel, dat kunnen ook algemene genadewerkingen zijn. Gewetenswerkingen. Zoals bij Judas. Of bij Esau. Maar ze zijn als een morgenwolk weer voorbij gegaan. Dus dat is een gevaar als wij ons kindschap willen gronden in wat wij dan denken dat dat kenmerken van wedergeboorte zijn. Nogmaals, het zou wel kunnen. Maar de catechismus, onze belijdenissen en de oudvaders, die geven een mens geen enkele gelegenheid of vrijmoedigheid om kind van God te zijn buiten Christus om. En daarom staat het er ook zo heel nadrukkelijk uit: genade en om zijnent wil. Om Jezus wil. Want zo hebben we het gelezen toch in Johannes 1. Zoveel hem aangenomen hebben. Christus aangenomen hebben. Die heeft hij macht. Die heeft hij bevoegdheid gegeven om kinderen Gods genaamd te worden. Laten we dat toch even vasthouden. Maar dan komt er wel direct een tweede gevaar om de hoek kijken. En dat is dat wij heel veel dingen, dat er mensen zijn die dingen wegslaan voor de bewuste en verzekerde kennis aan Christus. Want er is natuurlijk ook onderscheid in. De kennis aan Christus, dat is een hoge zaak. Dat weten we vanuit de Bijbel, dat weten we vanuit de ervaringen, vanuit de bevindingen van Gods kerk, zoals dat in de geschiedenis ook beschreven is. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die het heel snel over Christus hebben en die heel snel ook bij de zekerheid zijn. Maar als je dan vraagt hoe ze eraan gekomen zijn, dan staat de wagen toch alweer gauw stil. Dan kunnen ze niet vertellen over dat voorbereidende werk van de Geest. En dan blijft het stil als je gaat vragen, maar vertel nou eens iets over de noodzakelijkheid van Christus. En over zijn gepastheid en over zijn dierbaarheid. Dan is het slechts een wat algemene liefde voor een bepaald beeld van Christus uit de Bijbel. Maar gemeente, wij moeten voorzichtig zijn om niet alles wat voor die bewuste en die verzekerde kennis van Christus is, om dat weg te slaan. Want er zijn natuurlijk, en dat hebben de oude schrijvers ook altijd benadrukt, en dat vinden we ook trouwens in het woord, dat ook die uitgaande daad van het hart, dus dat toevlucht nemende tot Christus, dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, nou, daar zit geen zekerheid in. In die zin, aan zulke mensen die nog honger hebben en die nog dorst hebben en die alleen, net als de bloedvloeiende vrouw, hun hand nog alleen maar durven uitstrekken, daar moet je niet aan vragen, ben jij een kind van God? Dat zullen ze natuurlijk ontkennen, dat durven ze niet zomaar te zeggen. Die zekerheid hebben ze niet. Laat staan de verzekerdheid. Maar hun hart gaat wel naar hem uit. En zoals dat babytje dat nog niks van de moeder kan vertellen, dat haar niet herkent. Althans, niet zoals een ouder kind zijn moeder herkent. Natuurlijk herkent zo'n babytje wel de hartslag, daar heeft hij 9 maanden onder geleefd. Hij ruikt zijn moeder, hij kent haar stem, dus daar ligt wel een bepaalde kennis, maar hij kan niet verwoorden. Maar dat babytje dat zoekt de borst van de moeder. Dat zoekt de melk. En daar heeft het genoeg aan. En zo hebben de oude schrijvers en zo heeft de schrift ook. Ook dat kleine, dat zwakke, niet weggestoten. Maar de Heer Jezus spreekt het zelf zalig. Zalig de armen. Zalig de hongerigen. Nou, dan heb je niet veel. Maar die uitgaande daad, die uitgestoken hand van die bloedvloeiende vrouw, dat kind dat hunkert om de melk van zijn moeder. Al heeft hij geen zekerheid, al kan hij weinig vertellen, of helemaal niks. Maar daarin ligt toch al iets van die genade en de kennis van Christus. Heel vaak onbewust, onbekend. Dat is al eigenlijk zo in het stuk van de ellende. Daar is de Heer Jezus ook al aan het werk. Daar is ook al sprake van een soort van Christuskennis. Want het is ook de geest van Christus die daar werkt. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat leert ons de wet Gods dan? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Wat ik maar wil zeggen, gemeente, er is een verschil dus tussen dat zijn van een kind van God en het bewustzijn. Maar hoe het ook is, een mens kan nooit kind van God zijn of willen zijn, als het recht ligt, buiten Christus om. Dan klopt er iets niet. Als je denkt dat je een kind van God bent, want ik heb toch droefheid over de zonde, en ik heb toch gebroken met de zonde, en mijn hart gaat uit naar het woord, dat kunnen allemaal kenmerken zijn van genade, gemeente, zeker. Dat ontken ik echt niet. Maar de ervaring van een kind van God leert toch dat hij nooit rust zal hebben gevonden. En dat hij nooit van zijn zak zal zijn ontbonden, zo zegt een oud gedicht, totdat hij Jezus heeft gevonden. Want hoe gaat dat vaak ook in dat zoeken van zekerheid naar het kindschap? Mag ik nou met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom of wacht, ben ik het niet? Dan zie je nog alles dat die zwakke, dat die bekommerde kerk, zoals ze wel genoemd worden, dat die lammeren in de kudde, waar het vanochtend ook over ging. Waar zoeken ze nou vaak in? En waar komt nou die onzekerheid nou vaak vandaan? En waar komt nou die twijfel zo vandaan? Nou, dat komt hier vandaan, gemeente, dat die zwakke aangevochten lammeren hun zekerheid, hun staat zoeken vast te maken uit hun heiligmaking. Dat is natuurlijk altijd onvolkomen. Dat is met zonde bevlekt. En dan kom je altijd tekort. En zo hebben we het vanochtend ook gezegd, dan heb je de aanvechtingen. Als jij werkelijk een kind van God zou zijn, dan zou je deze zonde niet gedaan hebben. Als u werkelijk een kind van God zou zijn, dan zou je hart niet zo naar de wereld uitgaan. En dan zou je veel geestelijker zijn, dan zou je veel meer in het gebed zijn, dan zou je veel meer naar het woord toetrekken enzovoort. En de boze die springt daar bovenop en die zegt, je hebt geen heil bij God. Want kijk eens, dit heb je niet en dat heb je niet en dat is onvolkomen en dat is tekort. En dan zoekt zo'n mens eigenlijk een stuk zekerheid uit de heiligmaking op te bouwen. En dat gaat nooit goed. En daarom onderstreept de catechismus zo deze woorden. Uit genade en om zijnentwil. Om Christus wil. Kijk, al die dingen die ik zojuist noemde, gemeente, dat een mens droefheid naar God heeft, honger en dorst naar de gerechtigheid, dat hij een liefde krijgt tot Gods woord, tot Gods dag, tot Gods volk. Nou ja, we kunnen een hele reeks van veranderingen in het menselijke hart opmerken, die mogen er natuurlijk zijn en die zullen er zijn, dat is ook het werk van de geest, maar dat zullen alleen maar vruchten zijn. Vruchten van het genadewerk van God in het hart. Dat mogen nooit gronden worden. Want dan ben je een baar der zee gelijk. Dan zit je op de golven. De ene dag in de wolken en de andere dag in de kolken. Want vandaag heb ik dan een beetje mijn best gedaan. En vandaag is het gelukt om die duivel wat van me af te houden. En om die zonde de deur uit te doen. Maar morgen, dan glij ik net zo hard weer onderuit. De catechismus zegt ook niet dat ik om mijnentwil aangenomen word tot kind. Omdat ik het zo goed gedaan heb. Omdat ik zo heilig heb geleefd. Omdat ik graag in de Bijbel heb gelezen. Omdat ik graag naar de kerk ging enzovoort. Maar uit genade en om zijnentwil. En daar leidt de Geest nou naartoe. Zoveel hem aangenomen hebben. Niet het aangenomen hebben. Niet allerlei kenmerken hebben aangenomen. Die horen er wel bij, gemeente, maar dat moet niet aangenomen worden. Nee, hem aangenomen. Christus aangenomen. Door het geloof. Dat geschonken wordt door de Geest en in de beoefening gebracht wordt door de Geest. Die aangeboden Christus aannemen. Dat je in staat gesteld wordt om hem aan te nemen. Dat de Geest je ogen des geloofs geeft. Dat de Geest je handen des geloofs neemt om hem aan te vatten. Dat ik met voeten des geloofs tot hem gaan kan. Dat ik zie wat voor het natuurlijke oog verborgen is. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven, want genade is in uw lippen uitgestort. Zo gaat de Geest leiden tot de kennis waar het in zondag 13 over gaat. Dat wij uit genade en om zijnentwil tot Gods kinderen aangenomen worden. Geadopteerd. Dat is genade alleen. Dat heb ik niet kunnen verdienen. Want ik lag daar in mijn geboortebloed om dat beeld van Ezechiël nog maar even vast te houden. Weggeworpen. En naar de norm van die tijd niet waard om aangenomen te worden. Als een gevolg van het overspel waaruit dat kind geboren werd. Daar kunnen we vandaag de dag allerlei dingen over denken, gemeente, maar dat is het beeld van toen. Onwaardig en verloren. Daar keek niemand naar om. Maar uit genade alleen kwam die grote ontfermer voorbij. En hij roept zo'n mens tot leven. Hij trekt hem uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. En in zijn opvoedkundige genade gaat de Heilige Geest zo'n mens al meer ontdekken aan zijn onwaardigheid, aan zijn verdorvenheid. Al meer ontdekken aan het feit dat hij zondaar is en zondaar blijft. Van begin tot eind Simon, Jona's zoon. En hij moet alle gerechtigheid kwijtraken, hij moet alle zelfoverschatting kwijtraken. En hij moet het afleren om te zeggen, ik ben bereid om dit te doen en ik ben bereid om u te dienen. Maar hij moet leren, ik voor u. Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophouden. En ik heb voor u geleden, opdat u in de hel niet zult dalen. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daaruit te leren leven. Uit zijn volbrachte werk. Uit genade en om zijnentwil. En dat is een heel proces, gemeente. Dat hebben we in het leven van de apostel Petrus wel gezien. Dat gebeurt, dat kan de Heer natuurlijk wel van het een op het andere moment doen. Of een heel korte tijd, denk maar aan de moordenaar aan het kruis. Binnen 3 uur wist die man genoeg. Maar meestal gaat er een heel proces van leren, van afleren, van afbraak, van opbouw of zo u wilt, van afsterven van de oude mens, opstaan van de nieuwe mens gaat er mee gepaard. En maar een geduld heeft God nou met die lammeren in de kudde, met die zwakken. Met die bekommerde mensen, die niet alleen bekommerd zijn over hun zonde, maar ook over hun kindschap. Omdat ze nog zo vaak zien op zichzelf. En zichzelf zo tegenvallen. En zo struikelen. Maar hij gaat ze in die weg steeds meer bepalen bij de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Om daar de vastheid in te vinden. En dan zal zo'n lam, dan zal zo'n mens natuurlijk wel klagen. Kijk maar eens naar de apostel Paulus in dat proces. In Romeinen 7, wat klaagt die man toch? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Maar de gemeente, dat is een klacht. Niet over de rechtvaardigmaking, maar over de heiligmaking. Over de heiligmaking, oh, daar kan zo'n schaap, daar kan zo'n mens, daar kan zo'n lam over blijven klagen. Ik kom nog alles tekort. Maar dat mag de kennis van de genadestaat niet beïnvloeden. Want als we een hoofdstuk verder lezen, gemeente, dan gaat Paulus vol op het fundament staan. Er is dan geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt. Uit genade en om zijnentwil. Daaruit te leven. Daarbij te sterven. Dat fundament. Die hoeksteen die gelegd is. Jezus Christus. Dat is het fundament van apostelen en profeten. Dat is het fundament van het geestelijk leven. Alleen zo, gemeente, zal er enige kennis en zekerheid komen over het kindschap Gods. Deze geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen Gods zijn. En dat gaat nooit buiten de kennis en de genade van Christus om. En daarom, ook bij deze zondag wordt weer de vraag gesteld. Wat dunkt u nou van deze Christus? Of om het met de vraag te stellen van vanochtend. Hebt gij mij lief? Wie is Christus nou voor ons? En misschien kon u vanochtend niet mee met die vraag. En durft u niet zo duidelijk een antwoord te geven zoals Petrus. Hebt gij mij lief? Maar dan een andere vraag. Heb je hem nodig dan? Of kun je hem missen? Kun je zonder de enige geboren zoon van God? Toen Petrus een keer die vraag gesteld werd, wilt gij lieden ook niet weggaan? Toen zei hij, Heere, tot wie zal ik heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Daar lag al zijn kindschap in verklaard. Hij kon niet buiten Christus, hij kon niet zonder Christus. En al moest hij nog struikelen en vallen. Maar ook die allerkleinste, ook die allerzwakste. Zijn toch schaapkens, lieve schapen van de kudde van deze herder. Niet om hunnentwil. Dan zijn ze zwart, verloren in zichzelf, maar lieflijk in zijn ogen, omdat hij ze gekocht heeft, betaald heeft, aangenomen heeft om kinderen Gods genaamd te worden. En daarom zullen ze hem eeuwig de lof en de dank toebrengen en hem eren als de enig geboren zonen Gods. Amen. Zoeken we net samen naar Gods aangezicht. Heren, we hebben over hoge en diepe dingen maar wat kunnen stamelen. Het gaat immers over zo'n grote en ook zo'n aangevochten zaak die in het leven van degene die genade kennen toch zo vaak voor bestrijdingen en voor twijfel zorgt. Heren, u weet hoe de dingen liggen. Dan wilt u zelf dan door uw geest en door uw woord deze geheiligde kennis schenken. En geef dat wij ook zullen staan naar deze kennis. Om een kind van u te mogen worden. En als we die genade mogen kennen. Om als kind van God te mogen leven. Heren, geef ons dan geheiligde kennis aangaande de Christus, aangaande zijn verdiensten, aangaande zijn bloed en zijn gerechtigheid. Dat dat de grond mag zijn onder ons geestelijke leven, het fundament onder onze zaligheid. Maar dat alleen zal het kunnen houden. En laten die andere dingen daar dan maar als vruchten mogen zijn, maar laten we daar de grond uit mogen verliezen. Zegent u zo de prediking. Geef dat we het nog eens onderzoeken mogen in de week die we begonnen zijn. Dat we ermee bezig zullen zijn, heren. We hebben vaak zoveel interesses. We hebben vaak zoveel dingen te doen. We verdiepen ons in van alles en nog wat. We hebben onze hobby's en dat mag. Maar laat dit nou ook ons hart eens mogen vervullen. Laat dit nou eens geen verloren tijd zijn voor ons. Maar laat ons ons mogen verdiepen in deze theologie, in de werken van de belijdenissen, van de kerken. Maar bovenal dat we de schriften mogen onderzoeken. Want die zijn er toch die van u, Heere Jezus Christus, getuigen. En dat is toch het middel wat u gebruikt, Heer, om het geloof te werken en te versterken. En Heer, als we zo straks met de jongeren van de gemeente samenkomen om de prediking van vanochtend en wellicht ook van vanavond te overdenken, geef ons dan een goede en een gezegende samenkomst. Wilt u ons helpen bij het beantwoorden van vragen, bij het overdenken van stellingen, bij het spreken met elkaar over die dingen die zo hoogst noodzakelijk zijn in het licht van de eeuwigheid. Want het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. En voordat dat uur komt, moeten wij weten geborgen te zijn in het bloed. Moeten wij antwoord hebben leren geven op de vraag: hebt gij mij lief? Bewaar ons deze week, heren, voor een onverwachte en onverzoende dood. Wilt u onze vriend en broeder, dominee Kiviet, volgende week op de kansel sterken en ons op uw tijd ook weer bijeenbrengen onder uw woord. Bewaar ons bovenaf voor de zonde, heren. En help ons in al het werk. Wees ook met de kinderen als er nog vakantie is of als er anderen zijn die weer naar school gaan. Help hen, heren. En wees ook met ons als we geen werk hebben of niet werken kunnen, of als er bijzondere noden of behoeften zijn, tegenslagen. Sterk ons in alle dingen. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Straks na de prediking is er dus een preekbespreking, jonge mensen. Vanaf 15 jaar mag je komen en dan is er eerst nog een maaltijd. Mocht je de maaltijd thuis gebruiken, dan beginnen we de preekbespreking om 7:45. Iedereen heel hartelijk uitgenodigd. We gaan nu tot slot met elkaar zingen uit Psalm 102, het 16e vers. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos wonen bij u wonen. Ja, bevestigd in hun staat voor uw aanschijn, met hun zaad uw naam ter ere leven. Het 16e van 102. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.